Welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse nieuwspodcast over privacy. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er deze week gebeurde in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen. Zoals altijd overloop ik zo meteen met Tim van Haren weer het privacy nieuws van deze week. Maar wat mag je deze keer verwachten in de podcast? Hoe een online gokbedrijf data gebruikt om je terug te winnen? De VRT-documentaire over privacy die mensen een onbehagelijk gevoel gaf. Inzicht in de onderhandelingen met ransomware-hackers en nog veel meer. We trappen af met een beetje een gebruikelijk moment waarin ik jou een vraagje stel, Tim. Doe jij wel eens een gokje? Doe jij wel eens een gokje op een wedstrijd of een lottoformuliertje of een online app?
Ik moet daar eigenlijk in teleurstellen. Ik ben iemand die fundamenteel tegen gokken is, in elke vorm, en ik gok bijna nooit.
Bijna nooit?
Nee. Voor een weddenschap of zo, onder vrienden durf ik wel eens zeggen van, daar gok ik op dat die wint. Maar ik heb eigenlijk nog nooit gegokt in een andere context.
Nee, nou, ik kan je wat dat betreft de hand geven, want ik ben voor veel dingen vatbaar. Of het nu om lekker eten gaat of een flinke borrel af en toe. Mag allemaal, maar gokken heeft mij nou echt nooit getrokken, op wat voor manier dan ook. Maar er zijn genoeg mensen voor wie dat wel geldt. En iets waar natuurlijk ook weer qua data veel mee te doen valt. Als je genoeg weet over iemand, je weet waar die zich mee bezighoudt, hoe die dingen aanpakt, kun je die wellicht aanzetten tot gokken. Dat is in ieder geval wat het artikeltje wat ik heb meegenomen van de New York Times aanhaalt, als het gaat over de app die Skybet heet. Skybet is kennelijk onderdeel van een van de grootste gokconglomeraten op aarde. En die hebben onder andere een app waar in het verleden gokken eerder in die Ladbrokes hokjes, je kent ze wel, ergens op een straatje met zo'n gigantische gevel waar allemaal tv-schermen hangen en allemaal mensen binnen en buiten lopen. Wel, dat kan tegenwoordig ook allemaal online natuurlijk. Lekker toegankelijk, lekker makkelijk. Het artikeltje volgt het verhaal van Greg. Greg die was flink gokverslaafd, zat op een gegeven moment met 70.000 euro schuld, nog een hypotheek daarnaast van 150.000 euro. En slaagde er op dat moment wel in, kennelijk, om zijn gokverslaving een halt toe te roepen en stopte ermee. Nu, waar begint het verhaal eigenlijk? Dat is met wat Skybet allemaal inzette om Greg vervolgens terug te winnen. Greg vond dat verdacht, die kreeg maar berichten, die bleef maar getarget worden. Heeft op een gegeven moment een advocaat ingeschakeld, waarin die, want we hebben het hier over een Britse context, dus in die tijd kon hij zich nog beroepen op de GDPR. En die heeft zijn inzagerecht uitgeoefend via die advocaat. En die heeft dus inzage gekregen in welke data Skybet allemaal verzamelde, waar ze die vandaan haalden, om onder andere meer informatie te krijgen over Greg, om die aan te zetten om in zijn gokperiode meer te gokken en om daarna om hem weer terug te winnen. Wat moet je aan denken? Uiteraard hadden zij bankgegevens van hem, informatie over stortingen, locatiegegevens, waar was hij toen hij een bepaalde storting uitvoerde, hoe laat was dat, gegevens over zijn hypotheek, gokgewoontes. Uiteraard hadden ze een uiteraard profiel opgebouwd van de manier hoe hij gokte. Onder andere gekoppeld aan de hobby's die hij had. Of die vooral naar voetbalwedstrijden gokte of op andere dingen gokte. Vanaf welk device hij gokte. Dus op welk moment ze hem op welk device moesten gaan targeten. Op een gegeven moment blijkt dus uit die inzageverzoeken dat Greg getriggerd wordt, gekwalificeerd wordt als iemand die gestopt is en die ze terug moeten winnen. Dus je ziet dat ze in die profielen ook een onderscheid maken tussen mensen die kennelijk gestopt zijn. Dan zie je ook dat ze op basis van die win-back een inschatting maken. Van ja, wij denken dat Greg nog zeker 1500 euro in zich heeft om eruit te halen. Dus dan gaan ze hem via verschillende ads die ze overal laten zien, getriggerd op zijn interesses. Hij hield dan kennelijk veel van voetbalwedstrijden. En als zijn favoriete ploeg, want dat wisten ze uiteraard wie dat was, dan weer een wedstrijd speelde, kreeg hij weer net daarvoor gerichte boodschappen om daarop in te zetten. Om idee te geven, de eigenaar van Skybet, de overkoepelende organisatie die meer van dat soort appjes heeft, die haalt $7,4 miljard per jaar binnen aan omzet. En dit zijn dus het soort tactieken die ze toepassen om wat te doen. Waar ik vooral benieuwd naar ben als ik zo'n verhaal hoor, op een gegeven moment ben je zo'n app aan het maken, je bent zo'n bedrijf, je bent de mensen die erbij betrokken zijn. Komt er nou nooit een moment waarop je denkt, moeten we dit wel doen? Moeten we dit wel willen? Iemand die duidelijk gestopt is met gokken, waarvan we weten op basis van die bankinformatie daar is aardig wat geld in gaan zitten, wat hij eigenlijk niet heeft. En dan ga je die specifiek targeten om hem weer terug te krijgen. Waar komt daar eens een stukje ethiek om de hoek kijken?
Ja, dat is een gruwelijk concept, hè, dat je effectief mensen die herkennen dat ze een probleem hebben, toch gaat proberen lokken. En toch gaat proberen om ervoor te zorgen dat ze hervallen in slechte gewoontes. Dus als je dat verplaatst in een andere context, stel dat je bijvoorbeeld een zwaar drankprobleem hebt, je beslist om daar iets aan te doen en daarmee te stoppen, en de bedrijven achter die drank gaan plotseling man en macht met alle data die jij ter beschikking hebt gesteld te gaan proberen voor zorgen om je terug te laten drinken. Dat is absurd om daar zo over na te kunnen denken en absurd dat dat nu al gebeurt. En om op uw vraag te antwoorden, we hebben het de vorige keer in de podcast ook al aangehaald, zolang dat bedrijven gigantisch veel geld kunnen verdienen met het exploiteren van zoveel data, gaat daar helaas het woord ethiek nooit vallen, vrees ik.
Het doet mij denken aan een reactie, wat het de vorige keer, of de keer daarvoor weet ik al niet meer, maar over die toepassing van AI bij Facebook, hè, waar je eigenlijk diezelfde mechanismes,
ja,
zag.
Exact.
Hoe ze op een gegeven moment leren, wat triggert iemand, hoe kunnen we die terugwinnen als hij een tijdje niet meer op Facebook is geweest. Maar vooral, ze interviewden daar ook een van de developers. En die vroegen ze dan van, ja, jij bent daarmee bezig. Heb je op een gegeven moment niet zoiets van, moet ik dit wel willen? En wat ik interessant vond, was dat die persoon dus aangaf van, ja, als je daar zo in zit, je bent daar zo dag in dag uit mee bezig. En je bent met mensen aan het praten om die mechanismes uit te denken. Je denkt niet meer in termen van, hey, moeten we dit wel willen? Het is meer, en je bent gewoon bezig met, als het ware, een soort computerspelletje om gewoon die persoon terug te halen. En je denkt helemaal niet na over de wenselijkheid van die technieken. En daar vond ik het interessante, want dat is wel iets wat ik, zelfs bij dit soort organisaties, ook al vind ik het verderfelijk hoe die dat aanpakken, ik weet zeker dat de mensen die daarmee bezig zijn, ja, uiteraard niet handen wringend bij elkaar zitten en zeggen van, nou, hoe gaan we die jongen eens teruglappen? Die zijn gewoon hun werk aan het doen, die hebben gewoon een job gekregen. Maar toch, ja, het zou het interessant zijn om eens te kijken hoe die mechanismes werken en hoe je wellicht op dat niveau, als we dan kijken naar een principe zoals privacy by design, wat in de GDPR zit, wat heel breed gaat over wat zijn de mogelijke gevaren van het verwerken van mensen hun gegevens, wat zijn de inbreuk op hun rechten en vrijheden, wel hoe je dus privacy by design daar ook meer erin kunt krijgen. Want ik weet zeker, als je de ontwikkelaars die hiermee bezig zijn, dat laat zien, daarmee confronteert met, kijk, dit is wat jouw werk mogelijk maakt, dat er daar geen één tussen zit die denkt van, ah, mooi, goed werk gedaan. Dat triggert iets, ook bij die mensen, denk ik.
Ja, dat triggert zeker iets bij die mensen. Ik moet meteen denken aan iets dat toch wel een paar keer per jaar in het nieuws komt. Een of andere developer die een kwade tweet of een kwaad document uitstuurt bij een van de big tech bedrijven, Google, Facebook, Twitter, over de manier hoe zij hun algoritmes bouwen, over de manier hoe dat zij omgaan met data. Dus dat is effectief wel iets dat leeft. En dan is het misschien ook nuttig om eens na te gaan denken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat intern binnen een organisatie draagvlak aan wordt gegeven om dat eigenlijk op een gepaste manier te gaan onderzoeken en op een gepaste manier mee om te gaan, dat we het woord ethiek daar echt niet in vergeten. Dat het altijd maar gaat over geld, geld, geld en hoe kunnen we dat maximaliseren en mensen zoveel mogelijk laten terugkomen, eigenlijk manipuleren, ja, dan gaan we te ver. En dan moeten we een stap terugnemen en gaan herdenken hoe dat we ons proces uitwerken.
Ja, absoluut. En dus iets wat ik gewoon interessant vind, zeker ook als je met privacy bezig bent, je ziet steeds vaker dat snijvlak tussen privacy, dingen die we doen met gegevens, of we die mogen doen, en de koppeling met de ethiek die erachter zit. Zelfs al zouden we het mogen doen, moeten we dit wel willen. En dat is een interessante ontwikkeling en ligt steeds dichter tegen elkaar aan. En dit was daar weer een voorbeeldje van. Nu goed, als ik even doorga naar ons volgende onderwerp. Engadget.com heeft een artikeltje over Dodge, het Amerikaanse muscle car merk, die hebben hun security een tandje hoger geschakeld, Tim?
Ja, die hebben hun security een tandje hoger geschakeld in de zin dat zij in een nieuwe, hoe dat zij dat noemen, security mode update, two-factor authentication gaan toepassen op een aantal modellen van hun Dodge vehicles, van hun voertuigen. Het gaat specifiek over voertuigen met een V8 motor, dus zijn toch wel best zware voertuigen. Nadat er vorige week een Dodge Charger is gestolen in Michigan en dan fataal is gecrashed met twee andere voertuigen. Dus dat is een snelle respons van Dodge. Want wat hebben ze gezien? Bij die crash werd er gebruik gemaakt van keyspoofing, waarbij dat de key, de sleutel tot het voertuig, eigenlijk elektronisch gefaked wordt, zodat je eigenlijk het voertuig overtuigt dat jij de eigenaar bent en dat je dan kan wegrijden. Ik vind een hele leuke manier, two-factor authentication. Dat is een combinatie van iets dat je kent en iets dat je bent of iets dat je hebt. Iets dat je kent is vaak een wachtwoord of een pincode. Iets dat je hebt is een sleutel, een token. Iets dat je bent, een iriscan, biometrische vingerafdruk en dergelijke. En een combinatie van die zaken zorgt ervoor dat het veel minder gemakkelijk is om je voor te doen als iemand die je eigenlijk niet bent. Een sterkere vorm van authenticatie.
En dus nu dan ook doordrongen in de automarkt. Zie ik ook vaker terugkomen. Ik weet dat de bekende Duitse merken BMW, Mercedes, die hebben nu ook appjes die natuurlijk aan de auto gekoppeld zijn, die ook de auto op afstand open kunnen doen. En waar ik me heb laten vertellen dat het, laat ik zeggen, onboarding mechanisme, als je je nieuwe auto afkomt halen, dat ze dan effectief ook naast je gaan zitten, dat samen installeren, je e-mailadres vragen, het linkje doorsturen, zorgen dat je erop klikt. En dus op die manier zorgen dat er toch voldoende beveiliging is. Ik ben heel benieuwd, want dat is relatief recent, hè, waar we op een gegeven moment zien dat hoe nieuwer die sleutels worden, hoe meer technieken mensen uithalen om met bepaalde scanners die sleutelcombinaties eruit halen, als die auto op afstand open kunnen doen en kunnen stelen. In hoeverre we voorbeelden gaan zien van malware op smartphones, die gebruikt wordt om vervolgens zo'n auto-app te gebruiken om de auto te unlocken en er vervolgens mee weg te rijden. Autodiefwereld, ik denk dat dat een van de volgende evoluties is die we daar gaan zien.
Ja, de vindingrijkheid van hackers en van mensen die slechte bedoelingen hebben is ongekend en onbeperkt in die zin. En hoe meer technologie dat je in die zaken gaat steken, hoe meer aanvalsoppervlakken je creëert. Hè. Vroeger was het, je steelt een autosleutel, of als je geluk hebt, kan je misschien nog hotwiren door een paar kabels tegen elkaar te knetteren, zoals in de film. Nu kan je al zoveel meer gaan doen.
Ja, ja, inderdaad. Inderdaad. Iets wat we ook terug zien komen in de volgende artikeltjes die we de revue laten passeren. Gekoppeld aan hoe we in coronatijden, je ziet dat er een brug wordt gemaakt om steeds vaker ook bepaalde privacy schendingen door te voeren. Hoe men zegt van ja, maar in het kader van corona, en dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen, of het nu gaat om het coronapaspoort. Iets wat dan vervolgens blijft bestaan natuurlijk, wat niet teruggedraaid wordt. Hier zie je weer twee voorbeeldjes die ik eruit heb gepikt, die dat heel erg in zich hebben. Het past in hetgeen wat we al vaker hebben gezien als het dan ging om de studenten die op een hele invasieve manier in de gaten werden gehouden op afstand via hun examens. Hier hebben we een soort gelijke variant. The Guardian had een artikeltje wat ging om callcentermedewerkers. Callcentermedewerkers die nu ook op afstand hun werk doen. Iets wat wellicht al vaker gebeurde, maar waar men nu kennelijk vanwege de hoeveelheid waarmee dat gebeurt, besloten heeft om daar extra technologie voor in te zetten. Het gaat hier om een bedrijf, een van de grotere, die in 34 landen 380.000 mensen te werk stelt. En die gespecialiseerde webcams wilt verplichten, waarmee mensen die tijdens hun shift moeten activeren en ze in de gaten gehouden worden. Uiteraard is dat dan geen in de gaten houden door een supervisor die die camera's in de gaten houdt, zoals het op een gewone werkvloer eigenlijk ook gebeurt. Maar dat moet natuurlijk weer met artificial intelligence. En dan wordt er weer bijgehouden of mensen tijdens hun break, want die moeten ze registreren, of ze wel tijdig op het knopje duwen, of ze inderdaad niet gewoon hun break nemen, maar ondertussen de teller gewoon blijft lopen. Die gaat natuurlijk ook weer real-time alerts sturen naar de managers, die dan meteen actie kunnen ondernemen. Eten tijdens het werk mag kennelijk niet, en dan gaat die software ook weer op letten of ze dat niet aan het doen zijn. Dus je ziet weer een volgende stap naar het verder continu in de gaten houden van mensen met als excuus van ja, maar je moet thuiswerken, dus nu moeten we wel. Waarbij ik hier vooral ook weer die proportionaliteit mis. Het moet ongeveer gelijkwaardig zijn. Stel nu, hypothetisch, dat ze die camera zouden gebruiken en dat daar een mens achter zou zitten. En die zou, net zoals dat op de werkvloer gebeurt, een soort toezicht moeten houden dat iedereen wel gewoon zijn werk doet. Wie weet dat we daar nog zoiets hebben van, nou ja goed, wat is het verschil met de werkvloer, dat moet kunnen. Maar het moet meteen weer een stapje verder. Het moet meteen weer continu in de gaten gehouden worden. Het moet meteen weer artificial intelligence zijn wat daarbij gaat houden die, zelfs al gaan we er voor het gemak van uit dat die dat goed doet, wat zeer, zeer de vraag is, nog steeds een continue vorm van monitoring is die je in het echt ook niet zou hebben of in pre-coronatijden ook niet zou hebben. Een volgend voorbeeldje wat daarbij aansluit was een artikeltje uit de Times. Weer een nieuw idee was ja, coronapaspoorten die gaan we creëren. Maar we gaan er meteen even een gezichtsscan aan koppelen. Zodat als je in de pub aankomt, we niet allemaal moeten gaan hannissen met paspoorten laten zien. Maar dat je meteen door je gezicht te laten scannen weet of je wel of niet toegelaten bent. En hier ook weer, en vooral naar de toekomst toe, hè, we hebben al die gezichtsherkenning is al opgeslagen, die pubs gaan daarmee werken. Ja, wordt dat dan op een dag, op het moment dat we zeggen de coronamaatregelen mogen aan de kant, wordt het allemaal meteen teruggedraaid? Ik denk het niet. Hè. De realiteit wijst uit dat dat soort dingen, dat we dan denken van, weet je wat, nu we die dingen toch hebben, we kunnen dat meteen gebruiken voor de blacklist van mensen die hier ooit de deur uit zijn gegooid omdat ze ruzie zochten. We kunnen dat meteen gebruiken om gezichtsdetectie te gaan doen, emotiedetectie. Als iemand al dronken is voordat hij binnenkomt, kunnen we hem eruit gooien. De mogelijkheden zijn eindeloos natuurlijk. Het bekende hellend vlak. En zeker omdat er bij ons ook steeds meer in de pers komt, die link met onder het mom van corona gaan we er nu eens even allerlei dingen doorheen duwen die we misschien eigenlijk toch al wilden, maar waar we het goede excuus niet voor konden vinden. Ja, het bekende hellend vlak. Is dat iets waar jij bereid zou zijn, Tim? Je gezicht afstaan om in het café binnen te mogen binnenkomen?
Het is mooi dat je het nog vraagt, maar ik denk dat we het allebei het antwoord daarop al weten. Absoluut niet. Nee, en het is zoals dat je zegt. Het is het hellend vlak. Dat is echt de plaag van heel deze coronapandemie, buiten dan de pandemie zelf. Die technologie die wordt toegepast op allerlei verschillende manieren waar het anders nooit toegepast zou kunnen worden onder het idee van ja, maar het is tijdelijk, maak je geen zorgen, je hebt toch niks te verbergen. Waarom is dat nodig dat we dat nu zo invasief en zo diepgaand gaan doen? Het is, ja, zonder dat er misbruik van wordt gemaakt van de situatie.
Ja, ja, want dat zal het hem weer zijn. Ja, maar als je gewoon je werk doet bij onze callcenter, heb je niks om je zorgen om te maken. Je wordt gewoon continu in de gaten gehouden.
Ja, dat is het altijd. Hè. Als je niks fout doet, dan hoef je je nergens zorgen om te maken. En dat is zo'n drogreden. Zo'n dwaze manier om je argument te maken.
Even zien. Goed, dat gewoon als periodieke herinnering van hoe dat steeds terug blijft komen. En dat we daar toch zoveel en zo vaak als het kan verzet tegen moeten blijven aantekenen. Volgende, security.nl. Voorziet ons weer van een leuk topic. Dit keer heeft de kledingketen Fatface te maken gehad met een datalek. Maar hier zat een beetje een twist in, als ik me niet vergis.
Ja, dat was een heel coole twist eigenlijk. Dus eerst en vooral beginnen bij het begin. Fatface heeft op 17 januari kennis genomen van een gigantisch datalek in hun databank. Dankzij ransomware aanvallen. Zij hebben daarvan de betrokkenen netjes op de hoogte gebracht, maar hebben net iets minder netjes in de melding, in de mail, gezet dat het feit dat zij een lek hebben gehad, en I quote, strictly private and confidential is. Dus wat ze er eigenlijk mee willen zeggen is, deel het niet, je mocht het niet delen, dat wij een datalek hebben gehad, want dat zou onze reputatie wel eens ernstig kunnen beschadigen. En dat is natuurlijk niet netjes, hè, om aan de betrokkenen te vragen van, ja, de data die je aan ons hebt meegegeven, waar we eigenlijk heel voorzichtig mee moesten omgaan, met respect voor je privacy, die zijn we kwijt. Die is nu in handen van een of andere loose ransomware gang ergens. En nu vragen we je ook nog om hier netjes stil over te zijn en hier geen woord over te zeggen. Dat kan niet. Dat is gewoon dwaas. Nu, daar stopt het verhaal natuurlijk niet. Dat is één kant van het verhaal. Het is nog een beetje sappiger. Fatface, dat is de naam van de organisatie die gehackt is, die waar de ransomware is toegepast. Die hebben ook onderhandeld met de criminelen, de cybercriminelen, achter die ransomware aanval. En de logs, de chatlogs van die onderhandelingen zijn gelekt. Dus dat is echt de leak that keeps on leaking. Dat is fantastisch interessant om in het artikel te zien hoe professioneel dat de cybercriminaliteit geworden is. Als je kijkt naar die chatlogs, dan gaat het over precies in tech support van een of andere legitieme organisatie die je contacteert en die je door het hele proces sleurt van, oh ja, oké, je hebt de ransomware, zoveel moet je betalen, er valt zelfs nog over te onderhandelen, hebben ze ook gedaan. Fatface moest normaal gezien $8 miljoen betalen, hebben dat bedrag naar beneden kunnen halen naar $2 miljoen. Dat is toch wel een aanzienlijke onderhandeling die succesvol was. En wat ik het beste vond aan het hele verhaal, is dat op het einde, als de onderhandelingen waren afgesloten tussen Fatface en de ransomware gang, dat de ransomware groep dan ook nog eens het lef had om een aantal best practices en informatie mee te geven rond hoe dat ze hun security beter konden opstellen. Dus het is fantastisch om te zien hoe dat werkt. Dus zeker, we zullen het in de show notes zetten. Retailer Fatface pays $2 million ransom. Zeker is op klikken, fantastische verhaal.
Ja, en vooral inderdaad dat stukje over hoe het echt een business is geworden. Hè? Mm-hmm. Mensen onderschatten dat wel eens. Dat dit, er is natuurlijk een reden waarom het dit nu 2020 was, het jaar waarop het geëxplodeerd is, maar waarom het dit zo goed loopt. Ik ken ook voorbeelden waarbij je zelfs een Nederlandstalige helpdesk aan de lijn krijgt die jou er doorheen praat om hoe je via Bitcoin de ransom kunt betalen. En ja, dat kan maar één ding betekenen. Als je dit soort dingen daarop toe kunt passen, ja, dan kan het alleen maar zijn omdat het de moeite waard is om het op die manier te doen, dat je er genoeg geld uit haalt.
Ja, en een interessant aspect van die dynamiek is ook dat die ransomware-groepen een zeer groot... die hebben veel baat bij hun status, bij hun, de marketing rond hun naam. Die hebben allemaal een verschillende naam. Dat is ook een reden, dat is niet alleen omdat dat cool klinkt, maar dit was dan bijvoorbeeld de Conti ransomware. Conti ransomware staat er al onbekend dat zij uitstekende support hebben, dat zij zeer goed meewerken, want zij hebben er geen baat bij dat het bedrijf failliet gaat. En zij hebben een 100% succesrate van hun decryptor-tool. Dus als je betaalt, dan ben je er ook... voor tot nu toch zeker en vast, 100% zeker van dat je gegevens terugkrijgt. Zij targeten ook heel vaak organisaties die een cyberverzekering hebben afgesloten, wat dat ook nog een interessant aspect is om mee te nemen. En dat halen ze ook steeds aan in hun onderhandelingen, dat kan je ook lezen in de logs. Ze halen het aan van, kijk, een ransomware van bedrag van $8 miljoen, maar we weten dat uw verzekering u covert tot $7,5 miljoen. Dat is heel clever hoe dat ze daarmee omgaan. Ik vind dat zeer intrigerend.
Ja. En je ziet ook dat ze steeds wat evolueren in de strategieën die ze toepassen om mensen te bewegen om te betalen. Hè? Dat is degene die ik er wat aan gekoppeld had. Een artikeltje van Bleeping Computer komt die. En daar zie je, dat, ooit begon het gewoon met, goed, jij krijgt een scherm nadat je computer opstart van, hey, je kunt niet meer aan je bestanden, gelieve hier te gaan betalen. Mm-hmm. Dat had een bepaalde effectiviteit, maar op een gegeven moment ontstaat natuurlijk steeds meer... De politie die blijft herhalen, je moet nooit betalen aan ransomware gangs. Dus op een gegeven moment zie je dat er een volgende evolutie is in tactiek. Nu gaan ze niet alleen de data versleutelen, dat je er niet meer aan kunt en dat je hun moet betalen om het terug te krijgen. Ze gaan de data ook meenemen en dreigen om die te lekken. Dat was de volgende stap. En nu zie je weer één evolutie verder in die strategie. Niet alleen hebben ze nu de data meegenomen. Nu is er ook een ransomware crew die het kennelijk op zich heeft genomen om vervolgens in die data te gaan kijken. Te kijken welke klanten erin zitten. En vervolgens tegen het slachtoffer te gaan zeggen van, luister eens, die en die en die klanten, we hebben in jouw data de contactgegevens gevonden. Dat zijn jouw grootste klanten. Als je ons het ransomware niet betaalt of het ransom niet betaalt, dan gaan we die contacteren om te zeggen dat zij betrokken zijn in een datalek door jullie onveilige security practices.
Fantastisch. Dat is schrijnend, hè? Ransomware. Dat is verschrikkelijk als je dat meemaakt als systeembeheerder, als organisatie. Maar ik kan niet anders dan een bepaalde lugubere vorm van respect oproepen voor die ransomware-groeperingen en hoe slim dat zij omgaan met dat principe van, ja, hoe kunnen wij nu dat geld gaan aftroggelen? Wat is de beste manier? Hoe kunnen wij nu die organisaties, die gigantische organisaties, gaan meesleuren in ons verhaal, in ons proces? Met effect ook. Dat werkt.
Ja, je ziet eigenlijk, daar lijkt het wel op, dezelfde patronen die je wel eens terug ziet komen als je probeert te forceren om e-mailadres te geven, om je te abonneren op een nieuwsbrief of om je op advertentie te laten klikken. Diezelfde tactieken worden toegepast door de ransomware crews om jou te bewegen, om toch maar je ransom te betalen. Op een bepaalde manier zitten ze allemaal op hetzelfde niveau en zijn het allemaal criminelen.
They learned from the best.
Ja, inderdaad. Goed, we gaan even door als we dan toch een beetje in de context zitten van datalekken. In Nederland heeft er weer een organisatie te maken met een serieus datalek. Dit gaat om een organisatie die is ICT-leverancier aan autogarages. Kennelijk een hele grote, want in totaal, de bericht maakt melding, het is een bericht op nu.nl, maakt melding van 7,3 miljoen records. Nu gaan ze ervan uit dat daar wat dubbeltellingen in zitten. De hacker maakt met dat aantal reclame op het hackerforum waarin hij de data aanbiedt. Dan moet je dan met een korrel zout nemen, maar goed, laten we voor het gemak zeggen dat het zelfs maar de helft is. Dan hebben we het nog steeds over bijna 4 miljoen records. Wat ik hier ook interessant aan vond, behalve natuurlijk dat het weer een mooi voorbeeldje is van een ICT-dienstverlener die gehackt wordt en vervolgens alle klanten zijn de pineut. Niet alleen dat, wat ik ook opvallend vond, is de link met weer een privacy-basisprincipe. Verwerk niet meer gegevens dan je nodig hebt. Want in de dataset bleek onder andere informatie te staan, zo contactgegevens, maar ook geboortedatum bijvoorbeeld. Wat men ook aangeeft wat gebruikt kan worden, deze dataset, is natuurlijk rond phishing. Je kunt mensen contacteren en ze in de val lokken. Maar ook om dure auto's te traceren. Die gegevens stonden dan ook in die records. Waar ik me hier ook weer afvraag, van, ja, je kunt het altijd met minder doen. Men gaf aan dat die gegevens er vooral in zaten om mensen proactief naar de keuring te kunnen sturen. Om die te contacteren van, hey, let op, het is weer tijd voor je keuring. En dan zijn dingen zoals ja, geboortedatum van de bestuurder, dat lijkt mij volstrekt overbodig. En hoe meer data er in zo'n set zit, ja, hoe meer die data misbruikt kan worden. Want dat geeft men dus wel meteen aan, ook in het artikel, de use case, ja, met dit soort informatie, phishing. Als men gewend is, ik krijg een reminder om naar de keuring te gaan. Ja, wat let zo'n hacker dan om vervolgens die data te kopen? Want die staat natuurlijk weer gewoon te koop. En die mails uit te gaan sturen met, ja, het is weer tijd voor een keuring. Klik op deze link. En vervolgens ben je weer vertrokken. En goed, ja, opnieuw, voorzichtige schatting, bijna 4 miljoen records. Dat is iets waar één, een hacker erg blij van gaat worden die dit gedaan heeft. Die gaat daar goed geld mee verdienen. En twee, alle hackers die hier vervolgens toegang toe kopen, gaan hier ook weer geld mee verdienen. Want ja, phishing blijft hot business.
Ja, het is een waterval van zaken die zich dan voordoet. Hè. De initiële hacker of hackergroep maakt er geld mee, de rest pikt er ook de waarde van mee. Nu, ook iets interessants dat ik daarover heb gelezen, ik denk niet dat het in hetzelfde artikel was, in een ander artikel, was het feit dat de ICT-dienstverlener niet de betrokkenen zelf mocht informeren, omdat hij verwerker is. En de garages die die diensten afnemen zijn verwerkingsverantwoordelijken. Dus nu moeten we hopen dat al die verschillende garages dan eigenlijk de betrokkenen gaan informeren dat zij betrokken zijn bij een datalek.
Ja, ja, want voor de zekerheid, dat is wat terminologie uit die privacywetgeving. Ja. Jij kunt als organisatie die gegevens verzamelt, bijvoorbeeld een garage van jouw klanten, jij mag externe partijen in de arm nemen om jou te ondersteunen, bijvoorbeeld met IT, dat is een klassieker. Dat noem je dan een verwerker. Maar zo'n verwerker heeft niet het recht om zelf dingen met die data te doen. En als die dus te maken krijgt met een datalek, is het aan die verwerker om vervolgens al zijn klanten, hier dus de garages, in te lichten. En die moeten op hun beurt dan weer al hun klanten gaan inlichten. Ja, inderdaad. We hopen dat dat hier dan ook gebeurt. Al is het maar om de melding mee te geven van ja, let op, dit is gebeurd. Als jij binnenkort een verdacht mailtje krijgt of een verdacht berichtje, ga er niet op in. Al is het maar om zo'n waarschuwing mee te geven.
Inderdaad.
Nu, wat ik daar meteen aan wilde koppelen, op vrt.be hadden ze nog eens een keer, VRT Nieuws website, hadden ze nog eens een berichtje waarin ze wat statistieken hadden over phishing uit 2020. Waarbij het in België toch alweer ging, van wat dan bekend is natuurlijk, om 34 miljoen euro die via phishing ontvreemd was. Ze haalden er de PV's bij die ingediend zijn. Ook hier weer denk ik dat dat maar een fractie is van het echte aantal. Maar dat gaat toch ook alweer om 3.438 PV's in één jaar, enkel en alleen over slachtoffers van phishing. Uiteraard halen ze in het artikel nog een paar slachtoffers erbij. Iemand die via tweedehands.be iets wilde kopen, waar dan de persoon waar hij het van gaat kopen zich ja, heel betrouwbaar voordoet, een naam heeft die perfect kan, een profiel is wat al 4 jaar actief is op tweedehands.be, en die zegt van ja, ik ben zelf slachtoffer geweest van phishing, ik wil jou eigenlijk eventjes een bankverificatie laten doen. Dus ik ga jou een mailtje sturen, dan moet je daar even op klikken en wat invullen, en dan weet ik zeker dat alles in orde is. En de student in kwestie denkt dan van ja, goed, prima, snap ik helemaal, ga ik doen. Krijgt die mail binnen, klikt daarop, loopt grandioos in de val en is binnen korte keren, om het even het schrijnende effect erbij te geven, is al het geld kwijt wat zijn ouders gespaard hadden om hem te laten studeren of om, als hij niet ging studeren, zijn eerste auto te kopen. Notabene iemand die dan zelf ook aangeeft van ja, en iedere keer als ik daar artikelen over lees, denk ik van wat ben je toch dom als je daarin loopt. En is er dus nu zelf met open ogen ingelopen. In het stukje erin lopen dat je bankgegevens gaat doorgeven, is er eentje waar ik nog wel van aandurf om te zeggen dat ik daar niet in zou lopen. Wat ik wel heb gemerkt, is dat het in een phishing mail aan zich trappen, dus dat je op de link klikt, daar is iets waar we van moeten begrijpen dat dat iedereen kan overkomen. Geen awarenesscampagne ter wereld gaat dat tegenhouden. Hoe gesofisticeerder die zijn, hoe groter de kans dat je erop klikt. En ik noem maar iets, als ik net een bevestigingsmail van Coolblue verwacht omdat ik iets besteld heb, en er komt dan net zo'n phishing mailtje binnen wat lijkt op iets van Coolblue, de kans is gewoon heel groot, want niemand zit keer op keer bij alles wat hij doet, bij alles wat hij klikt, de link van tevoren na te kijken. De kans is groot dat je erin trapt. En dat is iets wat ik ook naar organisaties toe besef wat ik een beetje mee zou willen geven. Phishing campagnes zijn goed als test. Je kunt altijd wat meer awareness creëren bij je gebruikers. Maar er ligt ook een hele belangrijke rol aan bepaalde technische maatregelen om phishing verder tegen te gaan. Want je kunt niet de verantwoordelijkheid volledig bij de gebruiker leggen. Al zijn het maar die voorbeeldjes uit het artikel die aangeven dat uiteindelijk, als het maar op de goede manier gebeurt, is iedereen er vatbaar voor.
Ja, het is absoluut niet dom als je daarin trapt. Hè. Verre van. Sommige phishingcampagnes zijn ontzettend geavanceerd. Die spelen zelfs in op het feit dat je, zoals je zelf zegt, dat je verwacht nog een bevestigingsmail of een track-and-trace-mail. En die spelen daarop in omdat ze weten dat je dat verwacht. Dat gaat soms heel ver hoe hard dat die inspelen op de psychologie en de menselijkheid. En dat kunnen we niet verliezen. Dat is iets dat daar kunnen we niet echt heel hard op ingaan. Dus dan zijn technische maatregelen echt wel het hulpmiddel om die zaken tegen te houden. Want het is menselijk. Dat is iets waar we allemaal ooit wel eens gaan intrappen.
Ja, absoluut. Even zien. Ja, awareness is daar belangrijk rond. Nu, een ander stukje waar ik denk dat awareness belangrijk is, is als het gaat om hoe kan ik omgaan met mijn kinderen en hoe die gebruik maken van allerlei online media die we tegenwoordig hebben. Kennelijk iets wat jij had meegenomen, Tim. Een artikeltje over het gebruik van apps die het schermgebruik van kinderen controleren. Wat had jij in gedachten?
Ja, nu is het mijn toer om eens een vraag te stellen aan jou, Bart. Wel, ik heb geen kinderen, ik ben nog relatief jong. Dus ik ga het aan de enige ouder in dit gesprek moeten vragen. Hoe ga jij om met het opleggen van restricties op scherm- en sociale mediagebruik van je kinderen? Doe je dat met technische maatregelen? Doe je dat gewoon door even erover te praten? Hoe doe je dat?
Ik pak daar organisatorische maatregelen voor en geen technische maatregelen. Ik vertel gewoon wat ze vooral niet moeten doen, waar ze goed op moeten letten, waar ze vooral niet in moeten trappen. En voor de rest leg ik geen enkele restrictie op over wat ze wel of niet doen op het internet.
Mooi, dan ben je nog net bij de meerderheid, want maar liefst 46% van de ouders uit een bevraging heeft aangewezen dat zij een technische controle toepassen op het schermgebruik of het sociale mediagebruik van hun kinderen. En dat is een cijfer waar ik wel even van verschoot. Dat is net niet de helft, maar net niet de helft maakt dus gebruik van een technische controle. En dan hebben we het hier vooral over een applicatie zoals Google Family Link of een manier om te monitoren wat je kind doet of om te beperken hoe lang dat je kind op sociale media kan of een spelletje kan spelen.
Mm-hmm.
Dat is best wel groot.
Ja, ik vind dat ook heel erg veel. En ik moet zeggen, ik kom natuurlijk ook veel in omgevingen waar veel IT'ers zitten. En daar verwacht ik dat al iets sneller. En dan heb ik ook wel eens gehoord dat dan mensen zijn die allerlei toeltjes hebben geïnstalleerd om echt bij te houden welke linkjes bezocht worden, die zelfs het wachtwoord van de Facebook van de kleine vragen, om mee te kunnen kijken. Ja, kijk, ik ben uiteraard geen pedagoog, ik ben geen opvoeder. Ik doe maar gewoon wat ik denk dat het slimste is, maar mij lijkt dat de verkeerde aanpak.
Lijkt mij ook. Ik denk dat je, voordat je zulke zaken gaat toepassen op het internetgebruik en het schermgebruik van je kinderen, lijkt het me logisch om eerst eens goed en gewoon gezond daarover te praten. Dat zijn ook een aantal tips die ik ook nog wil meegeven, die in het artikel worden aangehaald. Ze stellen daar, zorg voor een goede digitale balans, zorg dat ze niet de hele dag achter het scherm hangen, maar probeer er een balans in te zoeken tussen een aantal andere zaken. Maak duidelijke afspraken en hou je eraan met je kind. Een hele interessante ook nog, vergeet niet dat je kind jou nabootst. Als jij de hele dag als ouder achter je scherm hangt, op je smartphone zit, dan is dat logisch dat je kind dat ook gaat doen. Lijkt mij alleszins. Ik heb er zelf nog geen ervaring mee, maar u weet ooit.
Ja, kijk, opnieuw, hoeveelheid schermgebruik is nog één ding, maar ik denk op het moment, en daar wij natuurlijk als een beetje privacy professional, of het nu gaat om de mensen die ik adviseer, of het gaat om mijn eigen kinderen, ik vind dat dan belangrijk goed dat ik niet met alles ga meekijken wat die doen. Ik kan mij gewoon voorstellen, net zoals dat wij het erover hebben, hoe belangrijk privacy is, wat ze wel eens samenvatten als het recht om met rust gelaten te worden, in hoe wij ons ontwikkelen als mens, hoe wij met elkaar kunnen praten over de politiek, hoe wij een eigen mening kunnen hebben, hoe dat eigenlijk in veel gevallen de basis is van veel basis mensenrechten die we hebben, zie ik dat in een beperktere vorm ook naar mijn kinderen toe. Op het moment dat ik die ga beperken met allerlei dingen, op het moment dat ze weten dat ik ze continu in de gaten hou, denk ik dat dat effect heeft op hoe zij zich ontwikkelen, op hoe zij zich voelen. Ja, probeer ik dat toch op een andere manier te doen, die in ieder geval niet dat idee meegeeft, ik hou jou continu in de gaten. Zoek het zelf maar uit, waarbij ik jou zoveel mogelijk ga proberen te begeleiden onderweg, maar ik ga dat niet doen door restricties, ik ga dat doen door dat je er zelf beetje bij beetje achterkomt met hopelijk wat tips en tricks die ik je kan meegeven.
Oh, kijk eens aan, er zit dan toch nog een pedagoog verscholen in jou, Bart.
Ja, wel, iedereen moet het voor zichzelf uitmaken, maar dat is wat ik denk dat de goede
volledig
aanpak is.
Volledig mee akkoord, ja.
Even kijken, dan gaan we door naar eentje die ik kort even de revue wilde laten passeren. Is iets wat al een tijdje geleden plaatsvond, maar wat nu kennelijk pas voor de rechter komt. Ja, gewoon omdat het weer een ik zeg leuk, maar dat is hier het verkeerde woord natuurlijk, maar omdat het een voorbeeldje is van weer misbruik van gegevens. Dit keer gaat het om een zaak bij IKEA, waar de Franse directie van IKEA, we hebben het dus over ten tijde 2009-2012, nu pas voor de rechter, weer misbruik deed van data, onder andere politieagenten betaalde, €80 per keer. Die politieagenten hadden nog niet door wat de marktwaarde precies is van hun info, want ik heb me laten vertellen, zoals we bij de GGD merkten, dat een bedrag van €200 eerder marktconform is. Maar goed, dat terzijde. Die lieten zich betalen om privégegevens te geven van medewerkers. Die werden dan vervolgens doorgegeven aan privédetectives, waar op basis van de cijfer €600.000 per jaar naartoe ging om vervolgens onderzoek te doen naar bepaalde medewerkers. Waarbij onder andere kennelijk werd genoemd dat er moest bekeken worden in hoeverre een van de medewerkers vatbaar was voor ecoterrorisme. Zo een heleboel dingen die ze dan lieten uitzoeken. De directie of de directeur zelf waar het betrekking op had, die zijn ondertussen niet langer werkzaam bij IKEA. Heel opvallend en vooral ja, hoe ver ze daar toch eigenlijk in gingen voor iets relatief simpels. Een ander voorbeeldje wat ze noemden was gaan kijken waarom een bepaald iemand ineens van een goed presterende werknemer was vertrokken naar een dwarsligger, zoals het zelf noemde. Heel opvallend hoe men daar eigenlijk een beetje was doorgeslagen in het gebruiken van gegevens om bepaalde dingen over je medewerkers uit te zoeken. Heel opvallend. Nu goed, gewoon ja, interessant als voorbeeldje, misbruik van gegevens. Voor de rest wou ik er niet al te lang bij stilstaan. En wou ik even kijken naar een andermaal artikeltje van security.nl. Het coronatestbewijs, wat beperkte persoonsgegevens bevat, maar ergens de bigger picture uit het oog verliest. Jij hebt deze bekeken, Tim. Wat is er aan de hand?
Een aantal afleveringen geleden in de podcast hebben we het al eens gehad over het coronatestbewijs. Dat is die applicatie waarmee je aan de hand van een QR-code kan bewijzen dat je een negatieve coronatest hebt gehad. En zo dus evenementen mag betreden of een restaurant binnen mag. En een paar afleveringen geleden wisten we nog niet welke persoonsgegevens er nu eigenlijk in die coronatestbewijzen gingen zitten. We wisten wel dat ze eraan gingen komen. Oorspronkelijk was de applicatie ontwikkeld zonder persoonsgegevens. Er werd dan vastgesteld, oké, maar dan is de kans op het misbruik wel heel groot, want dan kan iedereen gewoon een screenshot trekken van je QR-code en die dan hergebruiken. En ja, dat defeats the purpose. Dus hebben gezegd, oké, we gaan daar toch een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens insteken, zodat je kan verifiëren of dat iemand echt wel is wie jij beweert te zijn en of dat die test wel te koppelen valt aan die persoon die daar voor u staat. Nu, waar zijn ze op uitgekomen? Ze gaan de eerste letter van de voor- en achternaam, de geboortedag en de geboortemaand van die persoon bij het coronatestbewijs steken. Dus wat krijg je dan? Je krijgt een QR-code waarbij dat de initialen en de geboortedag en geboortemaand van die persoon is verwikkeld in die applicatie en in die QR-code. Allemaal onder het mom van, ja, maar we willen niet de hele naam gebruiken, niet de hele geboortedatum. Dat is genoeg om met grote mate van zekerheid te zeggen dat het testbewijs hoort bij die persoon. Wat ik daar dan wel terug een beetje raar vind, als we het dan toch zo heel hard hebben over privacy, is dat een belangrijk onderdeel van dit proces nu is geworden dat je je identiteitsbewijs moet tonen als je wilt binnengaan. Dus we zijn gegaan van, ja, je hebt een QR-code, je toont die QR-code geeft aan negatief testbewijs en ik mag naar binnen. Zijn we van dat proces gegaan naar, oké, je hebt een QR-code, die QR-code bevat een aantal persoonsgegevens, om te verifiëren dat die QR-code hoort bij de persoon, moet je de QR-code en je identiteitsbewijs tonen. En dat gaat gewoon veel te ver in mijn ogen.
Ja, en dan goed, dan, we hebben het nog niet eens dan over de gegevens die er verzameld worden, in hoeverre dat dit een goede manier is om het te doen, maar ook naar het praktische. Ik moet even terugdenken aan wat ik ben dan ergens vorig jaar, lukte het toch nog, ik denk, wat was het, mei, juni, ben ik nog eens een keer een weekje weg geweest met het vliegtuig. Ik kwam op een vliegveld aan en daar moest je al allerlei formuliertjes ingevuld hebben. Die moesten allemaal één per één gescand worden. En ik herinner me nog, toen ik aankwam, gebeurde dat, had je een gigantische rij, want iedereen moest voorbij een balie, waar dan een persoon zat met een scannertje en die biepte dat. En dat biepte dan de eerste keer niet en de tweede keer ook niet, maar de derde keer wel. En dan was er weer iemand die nog op zijn telefoon moest zoeken, want die had het formulier digitaal ingevuld. Lang verhaal kort, daar stonden gigantische rijen. Toen ik vervolgens vertrok, zag ik dat ze het al lang hadden opgegeven. En dat daar weer gewoon de temperatuurscanners nog stonden, maar dat iedereen weer gewoon doorliep en dat ze zich de moeite niet meer getroosten. Dat gevoel krijg ik hier ook een beetje bij. Stel je het al voor, straks gaat eindelijk de horeca weer open, bioscopen gaan weer open, allerlei dingen zijn weer toegankelijk. Maar voortaan moet iedereen die binnen wil, moet eerst zijn QR-code laten zien. Dan moet hij die tijdskaart laten zien. Dan moet dat waarschijnlijk nog ergens geregistreerd worden van ja, we hebben dat gecheckt. Ik denk ook puur praktisch dat het niet gaat werken. Ik ben ook heel benieuwd naar dat Europese paspoort. Ik hoop stiekem dat tegen de tijd dat dat allemaal een beetje theoretisch uitgewerkt is, hoe het zou moeten werken, dat het al niet meer nodig is. Ik moet wel zeggen, als je dan kijkt naar de afweging die ze gemaakt hebben, even los van of het praktisch bruikbaar is of niet, maar de afweging die ze gemaakt hebben van nou, we willen zo min mogelijk gegevens hebben om toch de fraude tegen te gaan dat iemand met iemand anders zijn QR-code gewoon kan gaan rondlopen. Ik denk als ze dit concept per se willen toepassen, dat ze het ook niet meer minder kunnen doen. Dat zoiets als dit er wel altijd in zal moeten zitten, omdat het anders inderdaad geen nut heeft.
Nee, inderdaad. Hè. Het is iets dat ze ook gemerkt hebben, waarbij het eigenlijk wel het beginconcept was. Op zich een goed idee. Je hebt een QR-code, toont dat en je kan binnen. Maar ze hebben dan halverwege inderdaad, zoals je ze aangeeft, waarschijnlijk beseft, oei, de kans op misbruik is nu wel heel groot. De kans op controle is er totaal niet. En dan heeft het geen zin dat we dit doen. Dus we gaan door en we gaan toch proberen om hier iets van te maken dat werkt. En dan kom je uit op een proces dat gewoon ja, al 10 keer is herschreven en eigenlijk zo omslachtig is geworden dat het zijn doel mist.
Ja, inderdaad. Nu goed, iets waar we blijven opvolgen en binnenkort dan eens kunnen zien. Goed, dat is de Nederlandse implementatie. Ja. Je weet, ze in Denemarken zijn ze daar ook al vrij ver mee. Ja, dan zal het ook in België niet lang achterblijven. Dus ik ben benieuwd hoe men dat gaat doen. Ik ben ook benieuwd of men niet gewoon op een fysieke variant uitkomt. Je hebt dat nu ook, een vaccinpaspoort. Als je naar een of ander land gaat waar je van tevoren vaccins moet halen, dan moet je het ook gewoon op een papiertje laten invullen. Dat moet je kunnen tonen. Is dat niet uiteindelijk gewoon een veel makkelijker oplossing?
Ja, en als je dan toch met QR-codes wilt werken, ik weet dat ze in Duitsland een aantal testscenario's aan het uitwerken zijn en aan het experimenteren zijn nu in bepaalde steden met een soort armbandje, zoals als je naar een fuif gaat of naar een evenement dat je een armbandje krijgt. En dat je dan ook zo weet, ah, die persoon is vandaag getest, dat is negatief, dus die mag binnen. Er zijn andere manieren om het te doen dan weer al met een applicatie.
Nu, dan zijn we aangekomen bij wat ik toch een beetje het hoofdgerecht van deze podcast zie. VRT pakt de komende tijd en tot nu al veel ook uit met reportages, artikeltjes over privacy. En nu dus een grotere reportage. Tim Verheijden is daar de journalist die dat allemaal wat meer opvolgt en die daar een hele mooie reportage rond heeft gemaakt. Jij had hem als eerste artikeltje over de reportage zelf. Wat vond jij ervan?
Ik heb de reportage gezien en ik vind het fantastisch. Ik vind het zeer leuk hoe ze eigenlijk op een relatief simpele manier uitleggen wat nu eigenlijk, als we het over privacy hebben, heel vaak het probleem is. Want de crux van wat er in die documentaire wordt aangehaald, kan je op heel veel andere scenario's ook gaan toepassen. Je hebt technologie. Die technologie wordt stelselmatig meer en uitgebreider geïnstalleerd, geïmplementeerd of toegepast voor één oorspronkelijk doel. En met de jaren heen wordt dat doel, dat hellingvlak zoals jij het zegt, altijd maar uitvergroot en verbreed. En doet men dingen met die technologie waarvan men 10 jaar niet had gedacht dat dat mogelijk was. En is men eigenlijk al lang voorbij het originele doel. En dan het argument dat dan aangehaald wordt als daar kritiek op komt op die vernieuwing en op die andere implementaties en andere zaken dat je daarmee doet, die eigenlijk oorspronkelijk niet gepland waren, dan is het argument elke keer opnieuw, oké, dat is allemaal goed en wel, maar als je niks te verbergen hebt, als je niks kwaad doet, als je niet slecht bent, dan heeft het toch geen zin dat je je zorgen over maakt. En dat is fantastisch hoe dat ze dat daar zo hebben onderstreept. Hè. Dat komt meerdere malen aan bod, dat ze die mensen confronteren, de mensen die achter die systemen staan, met de vraag, wat denk je daar nu zelf van? Is dat nu iets dat volgens u moet kunnen? Wat vind je dat de burgers daarvan gaan denken? En het antwoord is elke keer opnieuw, als ze niks slechts doen, hebben ze niks te verbergen en hoeven zich hier geen zorgen over te maken. En dat beantwoordt de vraag helemaal niet.
Nee, en het gaat voorbij aan toch eigenlijk dat basisprincipe. Want je merkt daar dat er een soort gebrek is aan kennis van, goh, waarom is er eigenlijk al een paar honderd jaar een strijd geweest om dat recht op privacy als een basisrecht erkend te krijgen? Wat is het belang daarvan? Wat ik daar straks al aanhaalde, hoe als je daar wat meer mee bezighoudt, daar meer in verdiept, je steeds meer begint te begrijpen, ja, dat recht op privacy is een basisprincipe wat heel veel van onze andere grondrechten mogelijk maakt of in stand houdt. Zeker in deze tijd waarin steeds meer gegevens over ons verwerkt worden, verzameld worden, rondgestuurd worden. Dat is echt dat basisverhaal en waarbij je dat niet kunt koppelen aan van ja, maar als je niks te verbergen hebt, dan hoef je nergens druk om te maken, want dat punt zijn we gewoon allang voorbij. Daar gaat het niet meer om. Het gaat erom dat je een bepaald vertrouwen als persoon moet kunnen hebben. Ik ben vrij om te doen en laten waar ik zin in heb binnen de perken die een normale maatschappij eraan stelt. Maar ik word niet continu in de gaten gehouden. Ik moet niet me druk maken dat ik iedere hoek van de straat die ik omga, er een camera is die misschien gaat registreren dat ik iets doe wat misschien niet nu, maar over een jaar of twee jaar ineens aanleiding geeft om te denken dat ik een halve terrorist ben op basis van AI die daar weer op losgelaten wordt, want dat is waar we naartoe gaan. En dat, het lijkt alsof men daar vanuit de politiek vaak niet verder komt dan we zien hier iets wat er gebeurt. Als we daar een camera hadden gezet, hadden we dit misschien kunnen voorkomen. Dus we gaan daar vanaf nu een camera neerzetten, want we voorkomen misdaad. Ik denk aan een vermelding die terug zag komen op internet. Had Matthias Dobbelaar Welvaart op Twitter weer eens een keer een discussie met iemand over die camera's. En dan werd als argument aangehaald van ja, maar kijk eens hier. En dan werd er een linkje geplaatst naar een artikel waarin dan een drugsdealer in een gestolen wagen in Kortrijk was gesignaleerd. En die hadden ze op kunnen pakken. Een van de 200, hè, ze hebben daar in Kortrijk 200 ANPR-camera's. Of nee, ik moet het goed zeggen. Meer dan 200 camera's en 188 daarvan zijn ANPR-camera's. Dus die registreren kentekens. En die had dus een drugsdealer getriggerd. Of om precies te zijn, een gestolen voertuig getriggerd. Daar werd de politie op afgestuurd. Die hadden een hele mooie exacte locatie. Dus die konden die man oppakken. En dat bleek dan ook nog eens een drugsdealer te zijn. Dat werd dan gegeven als het voorbeeld van, kijk, dit is waarom die camera's nuttig zijn. Zo iemand mag toch niet op straat lopen. Dus om te verantwoorden dat je in Kortrijk ruim 200 camera's hebt hangen die continu de burger in de gaten houden, pak je het voorbeeld van ja, de domste crimineel die met een gestolen voertuig rond gaat rijden in een buurt waarvan je hoort te weten, hier hangen camera's die dat registreren, die pak je eruit. Ik durf de stelling aan, die crimineel was toch wel tegen de lamp gelopen. Iemand die op die manier als drugsdealer in een gestolen auto rondrijdt in een stad waar je weet dat er 200 nummerplaat herkennende camera's staan, die had ergens ook nog wel een foutje gemaakt. Daar zijn die camera's niet voor nodig. En je pakt er dus één voorbeeldje uit om te zeggen, daarom zijn deze 200 camera's die we hier hebben zijn nodig. En dat is iets wat ik van mis, waar ik graag zou willen. Ik sta er niet eens zo tegen, maar ik zou graag willen dat de politiek, de mensen die beslissen om die camera's neer te zetten, is wat verder zouden kunnen komen dan, dit is nodig voor jullie veiligheid en als je niks te verbergen hebt, hoef je nergens druk om te maken.
Ja, want dat is echt gewoon een argument dat zo oud is als het straat en dat nu echt wel te veel herhaald wordt. Waar men echt op zit te wachten nu zijn cijfers. Werken die camera's? Hebben die een positieve impact op de omgeving? Zorgen die ervoor dat het criminaliteitsniveau naar beneden gaat? En dan de simpele vraag ja of nee en niks ertussenin. En als we dat debat kunnen voeren, dan zijn we goed bezig, maar dat doen we nu nog niet.
Nee, inderdaad. En dan als het niet genoeg is om het te hebben over dat basisrecht op privacy, pak dan de kostendiscussie. Ik zag een interessant artikeltje voorbij komen over die camera's van Kortrijk, waarbij ze dan eens op een rijtje hadden gezet van ja, het zijn dus ruim 200. Jaarlijks kost dat de gemeente €250.000. Maar niet alleen dat. Men pakte de cijfers van februari erbij, waarbij ze dus zeiden van ja, die camera's registreerden in die tijd bijna 4 miljoen voertuigen. Van die 4 miljoen waren er 1200 die de alarmbellen deden afgaan. Als je dan even ervan uitgaat dat februari een representatieve maand was, dan zijn er dus jaarlijks 45,5 miljoen voertuigen die geregistreerd worden en 15.000 keer alarmbellen die rinkelen. Je voelt hem hier al komen. Dit is wat je ziet bij een doorsnee firewall die ergens staat. Op een gegeven moment is er zo ontzettend veel meldingen dat er eigenlijk maar lukraak iets uitgepakt wordt. Dat het niet meer efficiënt is. Dat je duidelijk hier merkt, tenzij Kortrijk in de statistieken zwaar ondervertegenwoordigd is en eigenlijk de meest criminele stad ter wereld is, dat er dus met dat registreren ook niet altijd alles op de goede manier gebeurt. Dat daar ook dingen uitkomen die misschien op een andere manier aangepakt moeten worden. En waarbij je dus moet gaan zeggen, is dit dit nu hoe wij onze politiediensten, ons belastinggeld willen gaan inzetten. Om dit soort dingen eruit te pikken. Want ik ben heel benieuwd van die 15.000 signaliseringen die we dan wellicht per jaar hebben in Kortrijk. Hoeveel daarvan gaan over een misdaad waarbij we het noodzakelijk vinden dat wij heel de bevolking dan maar in de gaten gaan houden met camera's om die eruit te halen.
Terechte opmerking en het wordt er helemaal niet beter op. Momenteel telt ons land 1200 ANPN-camera's, Automatic Number Plate Recognition. Tegen 2022 moeten dat er meer dan 3465 worden. Dat is meer dan een verdubbeling. En dat is absurd als je nu al ziet hoe onderbemand dat de mensen zijn die zich daarmee bezighouden, laat staan dan binnen zoveel jaar.
Ja,
dat is zelfs binnen een jaar. Het is 2021 nu en dan volgend jaar moet het er een verdubbeling worden.
Dus ja, dit is ook weer iets, en ik hoop dat men gewoon dat punt van ja, als je niks te verbergen hebt, dan moet je je daar niet druk om maken, is voorbij gaat. En op zijn minst, dan zou ik daar misschien nog voor te vinden zijn, hè. Op zijn minst is gewoon objectief kan laten zien, kijk, dit is wat we daarmee tegenhouden, dit is waarom het nuttig is, de kost, de balans tussen de vrijheid die mensen moeten hebben en wat we hiermee tegenhouden, kijk eens naar alle moorden, verkrachtingen, gigantische misdrijven die we hiermee hebben tegenhouden, en ja, het feit dat we dus de hele bevolking van een stad of straks een land daarmee in de gaten houden, dat weegt daartegen op. Dat wil ik zien. En kun je dat argument maken, waarbij ik als ik vrij mag zijn al ga zeggen dat ongetwijfeld niet zo is. Als je die balans kunt aantonen, dan kun je dat misschien gaan doen. Maar dat is een discussie die ik steeds weer mis. Het is steeds weer diezelfde dooddoener. Nu goed, iets wat ongetwijfeld nog vaker voorbij gaat komen en waar wij iedere keer zeker weer even bij stil zullen staan. Kijk ik nog even naar ons laatste nieuwsberichtje voor deze keer. Komt van een journalistiek onderdeel van de TU Delft, waar men is gaan kijken naar de mensen uit China die deel hebben genomen aan allerlei onderzoeksprojecten. Die daar overgekomen zijn uit China en die mee hebben gedaan aan de TU Delft. Waar natuurlijk ook weer een bepaalde financiering tegenover stond. Maar waar men na wat onderzoek erachter kwam, en dat vind ik een interessant onderwerp, wat ik een beetje een hobbytje van mij om daarvan op te volgen. Wat meer bedrijfsspionage, staatsspionage. Men er dus achter kwam dat heel veel van de uitwisselingsstudenten uit China die op bepaalde afdelingen aan de TU Delft actief waren, eigenlijk banden hadden met het leger. En waar ze vooral op ingezet werden, en dat blijkt een bepaald strategisch meesterplan te zijn, wat men vanuit China heeft uitgewerkt, waar men heeft gezegd van kijk, in Europa, die en die universiteiten zijn bezig met die en die en die technologie. Dat is iets wat wij ontbreken. Denk aan 5G, radartechnologie, AI. En die worden heel bewust uitgestuurd om daar kennis op te doen, om die vervolgens weer mee terug te kunnen nemen naar China. En waar het artikel vooral over ging, is, en dat is iets wat ik veel voorbij zie komen bij de mensen die daarmee bezig zijn. Ik lees veel artikeltjes van bijvoorbeeld Fox IT. Een Nederlands IT-security bedrijf, maar die ook heel veel op staatsniveau bezig zijn en die heel veel onderzoeken doen op dat niveau. En die ook aangeven, wij zien steeds meer bewijs van een bewuste strategie vanuit China om bij ons gegevens vandaan te halen, om op een hele gerichte manier met echt een meerjarenplan erachter technologie bij ons vandaan te halen. En dan zien we daar de naïviteit van onze universiteiten tegenover staan, die gewoon een goede samenwerking willen, die mensen uitnodigen, daar samen aan werken, maar dat vooral ook doen aan technologie die een dubbel doel heeft, die aan de ene kant civiel heel goed toepasbaar is, maar waar ook hele duidelijke militaire toepassingen van zijn. En ik vond het gewoon interessant, het is iets, ik zei het al, het stokpaardje van mij, iets wat ik graag opvolg, hoe je dus ziet dat op die manier weer die techniek, die technologie verder wordt ontwikkeld, we daar kennelijk China dan mee helpen om daarin vooruit te gaan. China, waarvan we weten dat die dingen zoals een GDPR, ja dat heb je daar niet, en die dat soort technologie veel uitgebreider inzetten om hun bevolking op die manier in de gaten te houden. En waar dus een heel duidelijk plan ligt om ook militair daar voordeel uit te gaan halen en hoe wij die een beetje helpen. In die zin vond ik het een interessant artikeltje.
Ja, zeer interessant. Ook vooral omdat dat is een zeer complexe materie. Hè? Los van het feit van, ja, hoe ga je daar nu in godsnaam mee om? Hoe ga je daar nu voor zorgen dat je dat voorkomt? Het feit dat er hier al een tendens merkbaar is van studenten die dan naar daar worden gestuurd of die dan eigenlijk aan industriële espionage gaan doen, dat is iets. Dat is raar, hè? Wat is dat toch met die communistische regimes die dan informatie over technologie gaan stelen? Vroeger de Sovjet-Republiek en nu China.
Ja, kijk, Wat we natuurlijk niet zien, is in hoeverre precies het omgekeerde ook gebeurt vanuit Amerikaanse inlichtingendiensten.
Ongetwijfeld.
Daar durf ik niks over te zeggen. Maar vooral het idee hoe dat dus echt een strategisch plan is, een strategisch meerjarenplan om technologie te stelen, vond ik hier interessant aan. Even kijken, dan staan wij nog even kort stil bij uiteraard onze autoriteiten. You will respect my authority. We hebben de Spaanse autoriteit die de kans niet heeft laten liggen om nog even een boete uit te delen. Dit keer ging het over 600.000 euro die uitgedeeld werd. Een boete die werd opgelegd aan het Air Europa Lineas Areas bedrijf. Die goed weer te maken hebben gehad met een datalek waar ongeveer 4000 creditcardgegevens in stonden, 500.000 klanten betroffen. Belangrijkste hier, ja, die hadden we niet voldoende beveiliging gedaan, hebben ook geen tijdige melding gedaan van het datalek en hebben daarom dus een boete van 600.000 euro gekregen. De hoogste die ik kon terugvinden, waarbij we nog maar eens een keer zien dat de Spaanse autoriteit volgens mij alle hitlijsten met boetes aanvoert. Dan pak ik nog eventjes een beslissing van onze eigen gegevensbeschermingsautoriteit. Die vond ik interessant, zit geen boete aangekoppeld. Maar je kent het Staatsblad. Het Staatsblad die als jij een bedrijf opricht, gegevens publiceert. Als jij andere actes bij notaris laat verleiden, dan worden die gepubliceerd. En wat ik al weet, wat ik al heel lang weet, is dat daar vaak gegevens in staan die er eigenlijk helemaal niet in moeten staan. En die worden gepubliceerd op het internet. Iedereen kan van ieder bedrijf de oprichtingsactes vinden. Kan zien wie er achter een bedrijf zit, dat is gepubliceerd. Naam en toenaam, thuisadres. Tot zover, maar vaak ook Rijksregisternummer, vaak nog alle andere gegevens. En die staan er altijd in. Ik heb me altijd al afgevraagd van, goh, wanneer gaat daar eens een keer een procedure van komen bij iemand die dat niet wilt. Ik ben bijvoorbeeld, als ik bij notaris ben, voor welke actie dan ook, ben ik iemand die dan gaat navragen van, hé, mijn Rijksregisternummer, dat gaat er toch niet in. En deze en deze gegevens, moet dat wel in die akte staan? En dan is het antwoord vaak, ja, nee, maar ja, dat is makkelijk voor degene die na mij komt. Ja, dat zal dan wel, maar als het niet moet, ik wil het niet. Nu goed, we hebben hier een casus waar iemand dat dus effectief naar de GBA is getrokken. En waar de uitspraak van de GBA er nu uiteindelijk is, dat het Staatsblad dat moet gaan corrigeren. Die moet die gegevens gaan verwijderen. Het ging hier om het soort gegevens waar dus die in die akte stonden, maar die niet per se noodzakelijk zijn. Opnieuw geen boete opgelegd, maar wel de toepassing van het recht wat de GBA heeft, wat denk ik in de toekomst een veel effectiever recht is, om dus op te leggen, jullie moeten deze aanpassing doen. En binnen 30 dagen, en dan mag je naar dit e-mailadres mag je de bevestiging sturen dat het gebeurd is. Vond ik interessant.
Ja, ook iets dat ik veel liever zie dan boetes, omdat je dan effectief ook een merkbaar verschil hebt op het einde van die termijn, als ze natuurlijk meegaan in het advies.
Ja, absoluut. Goed, dan kijk ik nog eventjes naar onze privacy tools. Wat heb jij deze keer meegenomen, Tim?
Ik heb deze keer ProtonMail meegenomen. Ik probeer altijd een mix te zoeken van iets dat zeer bruikbaar is, iets dat je eigenlijk out of the box kan gaan gebruiken om je situatie met betrekking tot privacy en security beter te maken, en ook iets dat ook degelijk werkt, dat technisch goed in elkaar is. En deze keer pak ik ProtonMail mee. Het is een e-mailprovider die ik zelf dagelijks gebruik voor mijn persoonlijke e-mail en voor andere professionele doeleinden. Het is een Zwitsers bedrijf, is ook enkel gebaseerd in Zwitserland, alle datacenters zitten in Zwitserland. Wat dat betekent dat alle data die daaronder valt, beschermd is door de strikte Swiss privacy laws. Ze gebruiken end-to-end encryption en zero-access encryption, wat dat betekent dat de informatie in mijn e-mails niet door het bedrijf zelf geharvest wordt, vergaard wordt of op de een of andere manier gebruikt. Het is volledig open source het project, dat vind ik ook altijd zeer leuk. Het feit dat je je code achter je e-mail, of achter je applicatie om het zo te zeggen, dat je die aan plein publiek zwiert en dan iedereen kan dan gaan checken, is dat wel veilig, is dat degelijk, wat gebeurt er nu eigenlijk echt achter de schermen, zodat er geen rare praktijken naar boven komen. Maar de voornaamste reden dat ik het meepak is, het werkt, het is simpel, het ziet er heel mooi uit, het heeft een leuke interface en het is in mijn ogen een aantrekkelijk alternatief voor Gmail, voor andere webmail toepassingen. Op een veel veiligere manier. En het is gratis. Je kan met een gratis abonnement starten en daarna overstappen naar andere abonnementen als je merkt dat je mailbox gigantisch groot wordt.
Ja, oké. Okay. Ja, dus een leuk alternatief voor de klassieke Gmail of Outlook.com adressen. Ik heb Jitsi meegenomen. Jitsi.org. Een linkje wat we uiteraard in de show notes mee gaan nemen. Jitsi is een veiliger alternatief voor Skype. Ook weer een meer privacy georiënteerd alternatief. Skype of het nu Teams of Zoom of wat dan ook is. Maar het is dus een project. Je kunt als je naar die website zelf toe gaat meteen een chat opstarten. Het is ook iets wat in de praatbox.be, een website die is opgericht net een beetje aan het begin van de coronacrisis door de coronadenktank. Een voor zover ik weet, los collaboratieplatform tussen meerdere wetenschappers, techneuten, die gezegd hebben, wij willen in deze coronatijd wat tools verschaffen voor mensen om bijvoorbeeld op afstand te kunnen werken. En een van de vragen die heel veel voorbij kwamen is van, ja, wij zitten in de medische sector, moet ik nu al mijn consulten gaan doen via Teams of via Zoom, iets wat toch bekend staat als niet veilig? Wel, Jitsi, en in dit geval dan praatbox.be, gaven jou online een tool om het te doen die wel veilig is, waar end-to-end encryption achter zit. Met andere woorden, zij kunnen zelf geen kennis nemen van de data, van de gesprekken die je voert. En wat heel makkelijk werkt. Hè, waar dit dus op zich geen moeilijkere manier hoeft te zijn om het toch veilig te doen. Je gaat daarheen, je genereert je eigen videoconferentie, je krijgt een linkje, die stuur je door en vervolgens kun je meteen beginnen met iedereen die erop aansluit. Dus ook gebruiksgemakkelijk. En opnieuw een leuk alternatief om niet weer via de grote jongens, de Amerikaanse jongens, te moeten gaan om een telco te kunnen hebben of een videoconf te kunnen hebben. Jitsi.org, praatbox.be. Goed, dan zijn we er weer doorheen, Tim. Dan dank ik jou weer voor jouw tijd. En hebben we volgens mij weer een aantal hele interessante dingen kunnen bespreken.
Ja, we hebben er weer een zeer leuk op zitten. En ik wil graag iedereen ook nog eens wijzen. Hè. De tools en alle artikels die we hier gebruiken, die zijn te vinden in de show notes, te vinden op dasprivé.be.
Uitstekend. Onze luisteraars ook weer bedankt. Wij zien jullie, of horen jullie, volgende week weer. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
Bye bye.